Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was ook het jaar van het gezin. We zijn ondertussen aangekomen aan het eerste deel en gaan verder met de eenheid van de twee, verwijzend naar man en vrouw die binnengaan in het sacrament van het huwelijk. Enkel personen kunnen trouwbeloften doen. Zij alleen zijn in staat om in deelgenootschap te leven op grond van een wederzijdse keuze, die volledig bewust en vrij is, of althans behoort te zijn. Als het boek Genesis spreekt over een man die zijn vader en moeder verlaat om zich te hechten aan zijn vrouw, dat horen we in het tweede hoofdstuk, vers 24, wordt de nadruk gelegd op de bewuste en vrije keuze waaruit het huwelijk ontstaat en waardoor de zoon uit een gezin echtgenoot wordt en de dochter uit een gezin echtgenote. Hoe kunnen we die wederzijdse keuze goed begrijpen? Tenzij we de volledige waarheid kennen omtrent de persoon, die een redelijk en vrij wezen is. Als het Tweede Vaticaans Concilie over de gelijkenis met God spreekt, worden er zeer betekenisvolle woorden gebruikt. Er wordt niet alleen verwezen naar Gods beeld en gelijkenis, maar ook, en zelfs op de eerste plaats, naar een zekere gelijkheid tussen de eenheid van de goddelijke personen en de eenheid van de kinderen van God in waarheid en liefde. Deze rijke en betekenisvolle formulering bevestigt vooral wat de kern is van de identiteit van iedere man en vrouw. Deze identiteit bestaat in het vermogen te leven in waarheid en liefde. Sterker, deze identiteit bestaat in de behoefte aan waarheid en liefde als een essentiële dimensie van het leven van de persoon. De behoefte van de mens aan waarheid en liefde doet hem openstaan voor God, zowel als voor schepselen. Hij staat daardoor open voor andere mensen, voor het leven in deelgenootschap en in het bijzonder voor het huwelijk en voor het gezin. Volgens het concilie wordt het deelgenootschap van mensen in zekere zin afgeleid van het mysterie van het trinitaire wij. En daarom verwijst het deelgenootschap van het huwelijk ook naar dit mysterie. Het gezin, dat zijn oorsprong vindt in de liefde tussen man en vrouw, is uiteindelijk afgeleid van het mysterie van God. Dit is in overeenstemming met het waarachtige innerlijk van man en vrouw, met hun aangeboren en authentieke waardigheid als personen. In het huwelijk worden man en vrouw zozeer verenigd dat ze, om de woorden van het boek Genesis te gebruiken, opnieuw in het tweede hoofdstuk vers 24, één vlees worden. Mannelijk en vrouwelijk in hun lichamelijke constitutie delen de twee menselijke subjecten, ofschoon lichamelijk verschillend, gelijkelijk in het vermogen in waarheid en liefde te leven. En dit vermogen, dat kenmerkend is voor het menselijk wezen als persoon, heeft tegelijk een geestelijke en een lichamelijke dimensie. Het is mede dankzij het lichaam dat man en vrouw voorbeschikt zijn om in het huwelijk een deelgenootschap van personen te vormen. Wanneer ze in het huwelijksverbond zodanig verenigd worden dat ze één vlees worden, opnieuw verwijzing naar vers 24, moet hun eenwording plaatsvinden in waarheid en liefde. En zo de volwassenheid tot uitdrukking brengen die hoort bij personen die geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Het gezin dat voortkomt uit deze eenwording ontleent zijn innerlijke sterkte aan het verbond tussen de echtgenoten, dat Christus tot sacrament verheven heeft. Het gezin dankt zijn eigen kenmerken van gemeenschap, zijn trekken van deelgenootschap, aan het fundamentele deelgenootschap tussen de echtgenoten. Dat wordt verder gezet in de kinderen. Bent u bereid, kinderen, als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden? Dat vraagt de celebrant tijdens de huwelijksplechtigheid. Het antwoord dat de echtgenoten geven weerspiegelt de diepste waarheid van de liefde die hen verenigt. Deze liefde sluit hen echter niet op in zichzelf, maar doet hen openstaan voor nieuw leven, voor een nieuwe persoon. Als ouders zullen zij in staat zijn het leven te schenken aan een wezen zoals zijzelf. Niet enkel been van hun gebeente en vlees van hun vlees, maar ook een beeld en gelijkenis van God, een persoon. Als de kerk vraagt, bent u bereid? Herinnert zij bruid en bruidegom eraan dat zij voor de scheppende macht van God staan? Ze worden geroepen ouders te worden, mee te werken met de Schepper bij het geven van leven, meewerken met God om nieuwe menselijke wezens in het bestaan te roepen, betekent bijdragen tot het overdragen van dat goddelijke beeld en die goddelijke gelijkenis die iedereen die uit een vrouw geboren is in zich draagt. De afkomst van de persoon. Door het deelgenootschap van personen in het huwelijk beginnen een man en een vrouw een gezin. Met het gezin hangt nauw samen de afkomst van ieder individu, de afkomst van de persoon. Menselijk vaderschap en moederschap zijn geworteld in de biologie, maar overstijgen deze ook. Sint Paulus, de knieën gebogen voor de vader naar wie alle vaderschap en tussen haakjes en moederschap genoemd wordt, vraagt ons in zekere zin te kijken naar de hele wereld van levende schepselen, van de geestelijke wezens in de hemel tot de lichamelijke wezens op aarde. Iedere daad van voortplanting heeft haar eerste model in het vaderschap van God. Niettemin is in het geval van de mens deze kosmische dimensie van de gelijkenis met God niet voldoende om de verhouding van vader en moederschap afdoende te verklaren. Als uit de echtelijke eenheid van de twee een nieuwe persoon geboren wordt, brengt deze zelf een bepaald beeld van en een bepaalde gelijkenis met God met zich mee. De afkomst van de persoon staat gegrift in de biologie van de voortplanting zelf. Als we beweren dat de echtgenoten als ouders met de schepper meewerken in de ontvangenis en de geboorte van een nieuw menselijk wezen, hebben we het niet alleen over de biologische wetten. Integendeel, we willen beklemtonen dat God zelf aanwezig is in het menselijke vader- en moederschap. Op geheel andere wijze dan hij aanwezig is bij alle andere gevallen van voortplanting op aarde. God is inderdaad alleen de bron van dat beeld en die gelijkenis die eigen zijn aan het menselijke wezen en die bij de schepping werden geschonken. Voortplanting is de voortzetting van de schepping. Zo staan ouders, zowel bij de ontvangenis als bij de geboorte van een nieuw kind, oog in oog met een diep geheim. Een verwijzing naar de brief van heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 5, vers 32. Evenals zijn ouders, wordt dit nieuwe menselijke wezen geroepen om te leven als persoon. Hij wordt geroepen tot een leven in waarheid en liefde. Deze roeping geldt niet enkel voor het tijdelijke, maar geldt bij God ook voor het eeuwige. Deze dimensie van de afkomst van de persoon is definitief geopenbaard door Christus, die het licht van zijn evangelie laat schijnen over het menselijke leven en sterven, en daarmee over de bedoeling van het menselijk gezin. Het concilie heeft verklaard dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild. Het ontstaan van de mens geschiedt niet alleen overeenkomstig de wetten van de biologie, maar ook, en wel rechtstreeks, overeenkomstig Gods scheppende wil, die rekening houdt met de afkomst van de zonen en dochters van menselijke gezinnen. God heeft de mens vanaf het eerste begin gewild. En hij wil hem in iedere conceptie en in ieder menselijke geboorte. God wil de mens als een wezen op hem gelijkend, als een persoon. Deze mens, iedere mens, wordt door God geschapen omwille van zichzelf. En dat geldt voor allemaal. Inclusief hen die met ziektes of beperkingen geboren worden. In de persoonlijke constitutie van iedere mens staat de wil van God gegrift. Die wil dat de mens in zekere zin een doel op zich is. God levert de mens over aan zichzelf en vertrouwt hem toe aan de verantwoordelijkheid van zowel het gezin als de maatschappij. Als ouders een nieuw menselijk wezen bezien, zijn ze zich volledig bewust, of zouden dat althans moeten zijn, van het feit dat dit individu om zichzelf door God is gewild. Deze korte en bondige uitdrukking is zeer rijk aan betekenis. Vanaf het moment van de conceptie en daarna van de geboorte is het menselijk wezen bedoeld om zijn menselijkheid volledig tot uitdrukking te brengen, om zichzelf te vinden als persoon. En dit geldt voor iedereen, zonder één enkele uitzondering. Ook voor de chronisch zieken en de gehandicapten. Menselijk zijn is zijn fundamentele roeping. Menselijk zijn in overeenstemming met de primair ontvangen gave, met het ontvangen talent dat de menselijkheid zelf is, en daarna pas in overeenstemming met andere talenten. In deze zin is iedere mens om zichzelf door God gewild. In Gods plan overschrijdt echter de roeping van de menselijke persoon de grenzen van de tijd en ontmoet de wil van de Vader in het mens geworden woord. God wil de mens een royaal aandeel in zijn eigen goddelijk leven schenken. Zoals Christus zegt in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed. Is deze bevestiging van de uiteindelijke bestemming van de mens niet in strijd met de stelling dat de mens om zichzelf door God gewild is? Kan de mens, als hij geschapen is voor het goddelijk leven, werkelijk om zichzelf bestaan? En dit is een cruciale vraag, die van bijzondere betekenis is voor zowel het begin van het aardse leven als voor het einde ervan, en tevens van belang is voor de gehele levensduur. Het zou kunnen lijken dat God, door de mens te bestemmen voor goddelijk leven, aan het bestaan van de mens om zichzelf definitief een einde maakt. Wat is dan de relatie tussen het leven van de persoon en zijn delen in het leven van de Triniteit? Sint Augustinus geeft ons het antwoord in zijn beroemde uitspraak. Rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in u. Dit rusteloze hart doet ons ontdekken dat het ene einddoel niet in tegenspraak is met het andere, maar dat er eerder een verwantschap, een onderlinge aanvulling, een eenheid tussen is. Ten gevolge van zijn afkomst bestaat de persoon die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis om zichzelf en bereikt zijn vervulling juist door zijn delen in Gods leven. De inhoud van deze zelfvervulling is de volheid van leven in God, door Christus verkondigd, die ons juist verlost heeft opdat we erin zouden kunnen delen. Verwijzingen naar het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, versen 37 tot 40, en naar het Heilig Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 10, vers 45. Echtparen verlangen voor zichzelf naar kinderen. In kinderen zien ze de bekroning van hun eigen liefde voor elkaar. Ze willen kinderen voor het gezin, als een gave van onschatbare waarde. En dat is heel begrijpelijk. Niettemin moeten we in de huwelijksliefde, evenals in de vader- en moederliefde, dezelfde waarheid omtrent de mens gegrift vinden, die het concilie zo helder en bondig uitdrukt in de stelling dat de mens om zichzelf door God is gewild. Daarom is het nodig dat de wil van de ouders harmonieert met de wil van God. Ze moeten het nieuwe menselijke schepsel willen op dezelfde wijze als de Schepper het wil, om hemzelf. Onze menselijke wil is steeds en onvermijdelijk onderworpen aan de wet van tijd en verandering. Anderzijds is de goddelijke wil eeuwig. In het boek van de profeet Jeremia lezen we in het eerste hoofdstuk vers 5: voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Zo wordt de afkomst van de persoon verenigd met de eeuwigheid van God en pas daarna met menselijk vaderschap en moederschap, die in de tijd worden verwerkelijkt. Op het ogenblik van de conceptie is de mens reeds voorbestemd voor de eeuwigheid in God. het gemeenschappelijke welzijn van huwelijk en gezin. Het ja-woord bij het huwelijk bepaalt en verstevigt het gemeenschappelijk welzijn van huwelijk en gezin. Men vermeldt de naam: ik aanvaard je als mijn vrouw, mijn man, en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je lief hebben en waarderen al de dagen van ons leven. Het huwelijk is een uniek deelgenootschap van personen en het is op grond van dit deelgenootschap dat het gezin geroepen is een gemeenschap van personen te worden. Dit is een verbintenis die bruid en bruidegom aangaan voor God en zijn kerk, zoals de celebrant hun voorhoudt voordat zij hun ja-woord geven. Zij die deelnemen aan de plechtigheid zijn getuigen van deze verbintenis. Want, in zekere zin, vertegenwoordigen zij de kerk en de maatschappij, de omgeving waarin het nieuwe gezin zal leven en groeien. Het ja-woord bij het huwelijk bepaalt het gemeenschappelijk welzijn van het echtpaar en van het gezin. Ten eerste, het gemeenschappelijk welzijn van de echtgenoten. Liefde, trouw, eerbied, de blijvende eenheid tot de dood, al de dagen van ons leven. Het belang van beiden, dat tegelijk het belang van ieder afzonderlijk is, moet dan het belang van de kinderen worden. Het gemeenschappelijk belang verenigt van nature individuele personen en verzekert tegelijkertijd het ware welzijn van ieder op zich. Als de kerk, en wat dat betreft ook de staat, het ja-woord van de echtgenoten ontvangt in de vorm van de reeds aangehaalde woorden, doet zij dat omdat dit ja-woord in hun hart geschreven staat. Verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 2, vers 15. Bruid en bruidegom geven elkaar het ja-woord in een plechtige belofte. Dat wil zeggen, ze bevestigen de waarheid ervan voor het aanschijn van God. Als gedoopte christenen zijn ze bedienaren van het sacrament van het huwelijk in de kerk. Sint Paulus noemt hun wederzijdse verbindenis een geheim met een diepe zin. We horen het in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 32. Het ja-woord drukt dus uit wat wezenlijk is voor het gemeenschappelijk belang van de echtgenoten en geeft aan wat het gemeenschappelijk belang van het toekomstige gezin moet zijn. Om dit duidelijk te doen uitkomen, vraagt de kerk aan de echtgenoten of ze bereid zijn de kinderen te aanvaarden die God hun schenkt en hen als christenen op te voeden. Deze vraag roept het gemeenschappelijk welzijn van de toekomstige gezinseenheid voor de geest en roept ook de afkomst van personen op die onderdeel uitmaakt van het huwelijk en het gezin zelf. De vraag omtrent kinderen en hun opvoeding hangt nauw samen met het ja-woord bij het huwelijk, met de plechtige belofte van liefde, eerbied en trouw tot aan de dood. Het aanvaarden en opvoeden van kinderen, twee van de belangrijkste doeleinden van het gezin, zijn afhankelijk van hoe die aangegane verbintenis wordt waargemaakt. Vaderschap en moederschap brengen een verantwoordelijkheid met zich mee, die niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk is. We kunnen zelfs zeggen dat de afkomst van de persoon die zijn eeuwig begin bij God heeft en die de mens weer naar hem terug moet leiden, langs deze werkelijkheid, vaderschap en moederschap, loopt. Het jaar van het gezin, als een jaar van speciaal gebed van de kant van de gezinnen, zou in ieder gezin het besef van deze waarheden moeten vernieuwen en verdiepen. Wat een rijkdom aan bijbelse bezinning zou dat gebed kunnen voeden. Naast de woorden van de Heilige Schrift zou in zulke vrome overwegingen ook altijd plaats moeten zijn voor de persoonlijke herinnering van de echtgenoten, ouders, de kinderen en de kleinkinderen. Door de afkomst van personen wordt het deelgenootschap van het huwelijk een deelgenootschap van de generaties. De sacramentele eenheid van de beide echtgenoten, bezegeld in het verbond dat ze voor God gesloten hebben, blijft bestaan en wordt sterker naarmate de generaties voorbijgaan. Er moet een eenheid in gebed worden. Maar wil dit alles helder en duidelijk worden gedurende het jaar van het gezin, dan moet gebed een regelmatige gewoonte worden in het dagelijkse leven van ieder gezin. Gebed is danken, God prijzen, om vergeving vragen, smeken en aanroepen. In al deze vormen kan er in het gebed van het gezin veel tot God gezegd worden. Dat kan ook veel voor anderen betekenen, te beginnen in het gezin met het wederkerige deelgenootschap van personen. De psalmist vraagt: wat is dan de mens dat gij aan hem denkt? We horen het in Psalm 8, vers 4. Het gebed is de plaats waar op zeer eenvoudige wijze duidelijk wordt dat God scheppend en vaderlijk de mens indachtig is. Daar denkt de mens niet alleen aan God, maar God ook heel speciaal aan de mens. Op deze wijze kan het gebed van het gezin als gemeenschap een plaats van gemeenschappelijk en wederzijds gedenken worden. Het gezin is in feite een gemeenschap van generaties. In het gebed moet iedereen aanwezig zijn, de levenden en zij die gestorven zijn, en ook zij die nog ter wereld moeten komen. Gezinnen moeten bidden voor al hun leden, daarbij indachtig wat het gezin voor ieder individu betekent en wat ieder individu voor het gezin kan zijn. Het gebed versterkt het goede, en meer in het bijzonder het gemeenschappelijke goede in het gezin. Bovendien schept het dit goede telkens weer. In het gebed ontdekt het gezin zichzelf als de eerste wij, waarin ieder lid, ik of jij is, ieder lid is voor de anderen echtgenoot of echtgenote, vader of moeder, zoon of dochter, broer of zus, grootouder of kleinkind. Zijn alle gezinnen tot wie deze brief gericht is, werkelijk zo? Vele zeker wel. Maar in onze tijd heerst de neiging de gezinseenheden tot twee generaties te beperken. Vaak is dit het geval omdat de beschikbare behuizing te klein is, zeker in grote steden. Maar het is niet zelden het gevolg van het geloof dat het samenwonen van meerdere generaties de privacy in de weg staat en het leven te moeilijk maakt. Maar ligt daar niet juist het probleem? Gezinnen hebben tegenwoordig te weinig menselijk leven. Er zijn te weinig mensen met wie we gezamenlijk welzijn kunnen opbouwen en delen. En toch vraagt het welzijn er van nature om opgebouwd en gedeeld te worden met anderen. Bonum est diffusivum sui. Het goede deelt zichzelf mee. Hoe meer het goede gemeenschappelijk is, des te meer zal het ook van ieder persoonlijk zijn. Van mij, van jou, van ons. En dat is de logica achter goed leven. Leven in waarheid en liefde. Als de mens in staat is deze logica te aanvaarden en te volgen, wordt zijn leven werkelijk een oprechte gave. De oprechte zelfgave. Nadat het concilie verkondigd heeft dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild, volgt onmiddellijk dat hij zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf. Dit kan een tegenstrijdigheid lijken, maar is het in feite niet. Integendeel, het is de schitterende paradox van het menselijk bestaan, waarin wij geroepen worden de waarheid in liefde te dienen. Liefde doet de mens vervulling vinden door de oprechte gave van zichzelf. Liefhebben betekent iets geven en iets ontvangen dat niet verkocht en evenmin gekocht kan worden, maar enkel vrijwillig en wederkerig geschonken. De gave van de persoon moet van nature durend en onherroepelijk zijn. De onontbindbaarheid van het huwelijk volgt op de eerste plaats uit het wezenlijke van die gave. De gave van onze persoon aan een andere persoon. Deze wederzijdse zelfgave maakt de echtelijke liefde duidelijk. In hun ja-woord noemen bruid en bruidegom elkaar bij de naam. Ik aanvaard je als mijn vrouw, als mijn man, en ik beloof je trouw te blijven, al de dagen van ons leven. Zulk een gave sluit een verplichting in die veel ernstiger en diepgaander is dan iets wat gekocht kan worden. Op welke wijze en voor welke prijs dan ook. Knielend voor de Vader, van wie alle vaderschap en moederschap komt, komen de toekomstige ouders tot het besef dat zij verlost zijn. Ze zijn voor een dure prijs vrijgekocht. Voor de prijs van de meeste oprechte gave die er is. Het bloed van Christus, waaraan zij deel hebben door het sacrament. De liturgische bekroning van de huwelijksplechtigheid is de Eucharistie. Het offer van dat lichaam dat gegeven is en dat bloed dat vergoten is, wat in zekere zin uitgedrukt wordt in het ja-woord van de echtgenoten. Als man en vrouw in het huwelijk zich wederzijds aan elkaar geven en elkaar ontvangen in de eenwording van één vlees, wordt de logica van de oprechte zelfgave een deel van hun leven. Was dat niet zo, dan zou het huwelijk zinloos zijn. Terwijl een deelgenootschap van personen, gegrondvest op deze logica, een deelgenootschap van ouders wordt. Als zij het leven doorgeven aan een kind, gaat een nieuwe menselijke jij deel uitmaken van de horizon van de wij van de echtgenoten. Een persoon die ze bij een nieuwe naam zullen noemen. Onze zoon, met de naam, onze dochter, met haar naam. Door de gunst van de Heer heb ik een mannelijk kind voortgebracht. Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, vers 1. En dat zegt Eva, de eerste vrouw in de geschiedenis. Een menselijk wezen. Eerst 9 maanden verwacht en dan geopenbaard aan ouders, broertjes en zusjes. Het proces van conceptie en groei in de moederschoot tot aan de geboorte toe maakt het mogelijk dat er een ruimte geschapen wordt waarin het nieuwe schepsel geopenbaard kan worden als een geschenk, wat het inderdaad vanaf het eerste begin is. Zou dit kwetsbare en hulpeloze wezentje, geheel afhankelijk van de ouders en volledig aan hen toevertrouwd, anders gezien kunnen worden? Het pasgeboren kind geeft zichzelf aan zijn ouders door het simpele feit dat het tot bestaan gekomen is. Zijn bestaan is al een geschenk, het eerste geschenk van de schepper aan het schepsel. In het pasgeboren kind wordt het algemeen welzijn van het gezin verwerkelijkt. Zoals het algemeen welzijn van de echtgenoten zijn vervulling vindt in de huwelijksliefde, voortdurend bereid nieuw leven te schenken en te ontvangen, zo vindt ook het gemeenschappelijk belang van het gezin zijn vervulling door diezelfde huwelijksliefde, belichaamd in het pasgeboren kind. Een deel van de afkomst van de persoon wordt gevormd door de afkomst van het gezin, bewaard voor het nageslacht door de aantekeningen in de kerkelijke doopboeken, ofschoon deze slechts het sociale gevolg zijn van het feit dat er een mens ter wereld is gekomen. Verwijzing naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 21. Maar is het nieuwe menselijke wezen werkelijk wel een geschenk voor de ouders? Een geschenk voor de maatschappij? Schijnbaar lijkt niets daarop te wijzen. Soms lijkt het net of de geboorte van een kind niets anders is dan een statistisch gegeven. Geregistreerd zoals zoveel andere officiële demografische gegevens. Het is waar dat voor de ouders de geboorte van een kind meer werk betekent. En bovendien nieuwe financiële verplichtingen. En nog meer ongemak met zich meebrengt. Wat alles bij elkaar mensen in de verleiding kan brengen niet nog een geboorte te willen. Onder sommige sociale en culturele omstandigheden kan die verleiding heel sterk worden. Betekent dit dat een kind geen geschenk is? Dat het in de wereld komt alleen om te nemen en niet om te geven? Dit zijn enkele van de verontrustende vragen waar mannen en vrouwen vandaag de dag maar moeilijk meer omheen kunnen. Een kind komt ruimte in beslag nemen, terwijl het lijkt alsof er steeds minder ruimte in de wereld is. Maar is het werkelijk waar dat een kind geen enkele inbreng heeft in gezin en maatschappij? Is niet ieder kind een onderdeeltje van het gemeenschappelijke welzijn? Dat onmisbaar is, willen menselijke samenlevingen niet aftakelen en het gevaar lopen uit te sterven. Kan dit ooit echt ontkend worden? Het kind wordt een geschenk voor de broertjes en zusjes, de ouders en het hele gezin. Zijn leven wordt een geschenk juist voor de mensen die de schenkers van dat leven zijn en die de aanwezigheid ervan wel moeten voelen, zoals het deelt in hun leven en bijdraagt tot hun algemeen welzijn en tot dat van de gezinsgemeenschap. Deze waarheid ligt voor de hand in haar eenvoud en diepte, ondanks de complexiteit en zelfs de mogelijke pathologie van de psychologische instelling van bepaalde mensen. Het gemeenschappelijk welzijn van de hele samenleving woont in de mens. Die is, zoals we reeds zeiden, de weg van de kerk. De mens is op de allereerste plaats de glorie van God, Gloria Dei Vivens Homo, in de beroemde woorden van Sint Irenaeus, die ook vertaald zouden kunnen worden als: dat de mens leeft, is de glorie van God. Men zou kunnen zeggen dat we hier de meest verheven definitie van de mens ontmoeten. De glorie van God is het gemeenschappelijk goed van al wat bestaat, het gemeenschappelijke goed van het menselijke ras. En zo is het. De mens is een gemeenschappelijk goed en dient het algemeen welzijn. Het algemeen welzijn van het gezin en van de mensheid, van individuele groepen en van verschillende gemeenschappen. Maar er zijn, waar het dit betreft, belangrijke verschillen van graad en modaliteit. De mens dient bijvoorbeeld het algemeen belang van het volk waartoe hij behoort en van de staat waarvan hij burger is, maar op een veel concretere, unieke en onherhaalbare wijze draagt hij bij tot het algemeen welzijn van zijn gezin. Dat doet hij niet alleen als een individu dat deel vormt van de gehele mensheid, maar veel eerder als dit individu. De Schepper roept hem in het bestaan om hemzelf. En als hij ter wereld komt, begint hij in het gezin aan zijn grote avontuur. Het avontuur van het menselijke leven. Deze mens heeft in ieder geval het recht op zelfvervulling op basis van zijn menselijke waardigheid. En juist deze waardigheid bepaalt de plaats van een persoon te midden van anderen, in het bijzonder in het gezin. Het gezin is, meer dan welke andere menselijke samenleving ook, de plaats waar een individu om zichzelf kan bestaan door de oprechte zelfgave. Daarom blijft het gezin een maatschappelijke instelling die niet vervangen kan of mag worden. Het is het heiligdom van het leven. Het feit dat een kind geboren wordt, dat een kindje ter wereld wordt gebracht, is een teken van het paasgebeuren. Zoals we in het evangelie van Johannes lezen, spreekt Jezus hierover zelf tot zijn leerlingen, voor zijn lijden en dood, en daarbij vergelijkt hij hun droefheid bij zijn heengaan met de barensweeën van een vrouw. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd, dat wil zeggen, zij lijdt. omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Het uur van Jezus' dood wordt hier vergeleken met het uur van een vrouw in barensnood. De geboorte van een nieuw kind weerspiegelt volledig de overwinning van het leven op de dood die de verrijzenis van de Heer gebracht heeft. Deze vergelijking kan ons stof ter overweging geven. Zoals de verrijzenis van Jezus de manifestatie is van leven met grote L over de drempel van de dood heen, zo is ook de geboorte van een kind een manifestatie van leven dat dankzij Christus altijd bestemd is voor die volheid van leven die in God zelf is. Ik ben gekomen opdat zij leven mogen bezitten en wel in overvloed. Hier zien wij de diepste zin geopenbaard van de uitdrukking van de heilige Irenaeus, Gloria Dei Vivens Homo. De evangelische waarheid omtrent de zelfgave, die onmisbaar is, wil de mens zichzelf volledig vinden, maakt het mogelijk aan te voelen hoe diep deze oprechte gave geworteld is in de gave van God, Schepper en Verlosser, en in de genade van de Heilige Geest, die de celebrant tijdens de huwelijksplechtigheid over het bruidspaar afsmeekt. Zonder die uitstorting van de genade van de Heilige Geest zou het heel moeilijk zijn dit alles te begrijpen en het uit te voeren als de roeping van de mens. En toch, hoeveel mensen zijn er niet die dit intuïtief begrijpen? Veel mannen en vrouwen maken zich deze waarheid eigen en komen tot de ontdekking dat ze alleen in deze waarheid de waarheid en het leven ontmoeten. Zonder deze waarheid zal het leven van de echtgenoten en van het gezin geen volledige menselijke zin krijgen. Daarom houdt de kerk nooit op deze waarheid voor te houden en ervan te getuigen. Hoewel ze zeker moederlijk begrip toont voor de vele ingewikkelde crisissituaties waarin gezinnen verwikkeld raken, als ook voor de morele zwakheid van ieder menselijk wezen, toch is de kerk ervan overtuigd dat ze absoluut trouw moet blijven aan de waarheid omtrent de menselijke liefde. Anders zou ze ontrouw aan zichzelf zijn. Afwijken van deze heilzame waarheid zou het sluiten van de ogen van ons hart betekenen, van ons innerlijk oog, dat juist altijd open moet zijn voor het licht dat het evangelie over al wat menselijk is, doet lichten. Verwijzingen naar de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1 vers 18 en de tweede brief aan Timotheus hoofdstuk 1 vers 10. Het besef van die oprechte zelfgave, waarbij de mens zichzelf vindt, moet voortdurend vernieuwd en veilig gesteld worden tegenover de ernstige tegenstand die de kerk ontmoet van de kant van hen die een valse vooruitgangsbeschaving bepleiten. Het gezin beeldt altijd een nieuwe dimensie uit voor het goede voor de mensheid en schept zo een nieuwe verantwoordelijkheid. Wij spreken over de verantwoordelijkheid voor dat bijzondere gemeenschappelijke goede, waarin het goede voor de persoon ligt besloten, voor ieder lid van de gezinsgemeenschap. Ofschoon het zeker een moeilijk goed is, bonum arduum, is het ook aantrekkelijk. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar wij u verder mochten voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, het jaar van het gezin. Volgende keer gaan wij verder met het 12e punt van het eerste hoofdstuk, verantwoord vaderschap en moederschap. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.